Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 27e psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 27, vers 1. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En vers 2, al zie ik zelfs een leger mij omringen. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het zesde hoofdstuk vanaf het tiende vers. Efeze 6 vanaf vers 10. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit de 28ste psalm het laatste vers. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Psalm 28, het zesde vers. Wij lezen dus Efeze 6 vanaf vers 10. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschoeid hebbende met de bereidheid van het evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij, opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u Tychicus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in de Heere, bekend maken, dewelke ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken weten zoudt en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij de broederen en liefde met geloof van God de Vader en de Heere Jezus Christus. De genade zij met al degenen die onze Heere Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen.
Thank you.
Gemeente, we hebben een en andermaal samen stilgestaan bij wat onze catechismus in de 127e vraag en het antwoord op die vraag ons zegt over de betekenis van de zesde bede van het Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. We hebben gezien dat het in de verklaring in onze catechismus in die bede gaat over de geestelijke strijd. De Kerk des Heren heeft vijanden, zelfs doodsvijanden. En tegen die vijanden is zij niet opgewassen en toch moet ze de strijd in. En vandaar dat het de gebed de verzuchting is dat wij staande gehouden mogen worden door de kracht van de Heilige Geest, opdat we in die geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat wij eindelijk ten eenenmale de overhand behalen. Door onze catechismus op het spoor gezet van het Bijbelse thema van de geestelijke strijd, dacht ik dat het nu ook goed was om naar aanleiding van dit gedeelte uit ons leerboek het woord van God op te slaan in het zesde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs, waar Paulus ook over die geestelijke strijd spreekt en waar hij dan uitvoerig gaat handelen over de geestelijke wapenrusting. Het ligt in mijn voornemen om daar vanmorgen en in de komende weken over te preken en met u het woord van God te beluisteren over de geestelijke wapenrusting en de verschillende onderdelen die die wapenrusting heeft. Tekst voor vanmorgen is het 13e vers van Efeze 6. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag en alles verricht hebbende staande blijven. Laten wij nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken om van hem zijn zegen te bidden over de prediking van zijn woord. Dan willen wij in onze gebeden danken dat zuster Blankenstein naar de verwachting is morgen uit Bovenwegen mag worden ontslagen om naar haar eigen huis terug te keren. Gerrit Kuiper mocht ook thuiskomen uit het ziekenhuis, is vanmorgen ook weer in de kerk. En we willen nog voorbeden doen voor zuster Kraaienbrink, die nog altijd in het Zeister ziekenhuis verblijft. Laten wij Gods aangezicht zoeken. Heren, we willen uw grote naam aanroepen in onze gebeden, nu wij vanmorgen in uw huis bij elkaar mogen zijn en samen rondom uw woord mogen vergaderen. U bent nog degene die ons in de afgelopen week ook hebt willen sparen. Heren, we belijden het u dat we dat vaak zo gewoon vinden. Dat we het zo gewoon vinden als we 's morgens weer in gezondheid mogen wakker worden. En als wij de dag weer mogen beëindigen om weer de nachtrust te genieten. En als dat zo van dag tot dag maar doorgaat, we raken eraan gewend en we vinden het gewoon. En pas eigenlijk pas als er een inbreuk op gemaakt wordt, als het anders gaat worden in ons leven, als we de gezondheid kwijtraken, als er moeite en zorgen komen, dan dringt het vaak pas tot ons door wat een zegeningen u geeft, als u ons wel gezondheid en krachten schenkt. Heren, maar leer ons elke dag opnieuw in verwondering leven. En maak het elke dag opnieuw duidelijk voor ons. En schrijf het op ons hart dat wat wij ook krijgen van u aan zegeningen en weldaden, het alles onverdiend is. Heer, het zou zo anders kunnen zijn. Ja, onze levenstijd zou ook al ten einde kunnen zijn. We leven nog in de dag der zaligheid. Gij omringt ons nog met uw trouwe zorgen. We mogen nog horen wat tot onze vrede dient. En vooral dat laatste, Heere, dat is een wonder. Als u ons de Bijbel zou ontnemen. Als u ons zou ontnemen de verkondiging van uw woord. Als u ons de stem van uw boodschap nooit meer zou laten horen. Als er voor ons geen weg der bekering meer zou zijn. Als er geen genade meer zou worden gepreekt, dan hadden wij dat ook verdiend. Want wat zijn wij? En wat hebben wij tegenover u, die goede God, gedaan? Zonde op zonde gestapeld. Ongerechtigheid aan ongerechtigheid toegevoegd. En zo is er zoveel in ons leven, Heere, waardoor wij voor u, de Heere, niet bestaan kunnen. En toch draagt u ons nog en verzorgt u ons nog. En geeft u ons nog het evangelie van uw genade. Laat dat vooral ons tot een wonder mogen zijn. En Heere, laat dat niet wachten totdat we ouder geworden zijn, maar wilt u dat ook onze jonge kinderen, onze jonge mensen al duidelijk maken, dat het een zegen is, een wonder eigenlijk, als wij het woord van u mogen horen, thuis, op school, in de kerk. En als wij het ook als kinderen al mogen horen dat u genadig bent en dat u mensen roept en dat u ze zalig wilt maken. Heere, wilt gij dat werk doen in het midden der gemeente, zalig maken. Laat het niet bij de verkondiging van uw woord blijven, Heere. Maar wilt u dat woord ook indragen door uw Heilige Geest in onze harten en het daar tot een eeuwige zegen stellen, voor het eerst of bij vernieuwing. En laten wij de Heere Jezus Christus en zijn genadegaven toch mogen nodig krijgen, dat we die zegen en die zaligheid die er in hem is, mogen zoeken en niet rusten voordat we er deel aan hebben. Heere, anders kunnen wij toch eigenlijk niet verder. En zeker kunnen wij niet sterven. Wij moeten toch geborgen zijn. Maar in dit leven kunnen we eigenlijk ook niet verder. Als de duivel komt en als de zonde er is. En als allerlei machten van het verderf ons omringen. En op onze ondergang jagen. Hoe kunnen we dan staande blijven? Hoe kunnen wij dan door dit leven heen komen? Hoe kunnen we dan aan Satans macht ontgaan en aan de greep van de zonde ontkomen? Heere, dan hebben wij u ook nodig en de kracht van uw geest. Dan hebben wij nodig dat wederbarende werk van u. Dan hebben wij nodig die beschermende hand die over ons uitgebreid is. Dan hebben wij ook nodig de geestelijke wapenrusting waar uw woord vanmorgen van spreekt. Heere, wilt u die dingen duidelijk voor ons maken? En wilt u het ook toepassen aan onze harten? En laten wij met de werkelijkheid waarin wij in deze gevallen wereld leven, met de werkelijkheid van zonde en schuld, van dood en verderf, van Satan en van hel leren rekenen, opdat wij vluchten mogen en onder de schaduw van uw vleugelen bedekking vinden, veiligheid en geborgenheid, ja, opdat het onze beleving mag zijn, wat een dichter heeft uitgesproken, bij u schuil ik. Heere, laat dat ook het geheim van ons leven zijn, of door genade worden. Zegen ons nu, zoals wij hier vanmorgen bij elkaar zijn. Maar dan betrekken we daarbij tegelijkertijd ook degenen die tot ons behoren en die niet met de gemeente konden opgaan. We dragen ze aan u op, Heere, de zieken en de bejaarden. Verschillende van hen mogen de dienst wel mee beleven op een afstand via de kerktelefoon. Zegen ook hen en bezoek ook hen. En als we zelfs ook van dat middel verstoken zijn, Heere, dan weet u ook nog wegen te vinden om het hart te bereiken en op deze zondag uw genade nog te verheerlijken. We bidden u dat voor zuster Kraaienbrink in het Zeister ziekenhuis. Zoek ook haar op in haar omstandigheden en in de nood van haar lichaam. Heere, u kent haar kwalen, u weet van de noden die dat met zich meebrengt. U kent haar ook wat haar geestelijke noden betreft. Wees haar in elk opzicht nog nabij en goed en zegen haar nog met uw gunst en ontferming. En kon het zijn, wil ook haar leven nog wat sparen. Wij bidden u ook voor hen die gezegend werden en die reden tot dankbaarheid hebben. Gerrit Kuiper die weer thuis mocht komen en dat ging allemaal heel voorspoedig. Hij mocht ook alweer wat naar school. Heer, hij is vanmorgen ook alweer in de kerk. U hebt het alles nog wel gemaakt en uw naam willen we daarvoor danken en erkennen. En ook voor zuster Blankenstein. Wat is het lang geleden, heren, dat ze met ons in de kerk was. En wat heeft ze een moeilijke en een diepe weg moeten gaan. Met veel pijn en met veel zorg en met veel vragen. Maar nu hebt u het gegeven dat zij zover herstellen mocht. Dat de dag mag aanbreken, dat ze naar haar eigen huis mag terugkeren. Heren, voor die zorg aan haar besteed willen wij u erkennen. En voor de uitreddingen aan haar geschonken willen we uw naam danken. Geef ook verder wat ze nodig heeft. Geef ook verder, heren, uw hulp en uw bijstand voor het lichaam en de lichamelijke noden. En geef het haar bijzonder ook wat haar geestelijke belangen betreft. En laat de weg die ze nu heeft mogen en moeten afleggen, toch niet alleen een weg van beproeving zijn geweest, maar ook een weg van geestelijke winst, van geestelijke voorspoed. U kunt dat toch werken, heren, het zou ook niet voor het eerst zijn als u uit tegenspoeden nog voordeel deed tevoorschijn komen. Wij bidden u, Heere, zegen alles wat op uw zegen wacht. Breid uw koninkrijk uit en verheerlijk uw naam in het midden van de wereld waarin wij leven. En dat is een boze wereld. Dat is een wereld vol ongerechtigheid. Een wereld met vijandschap aan alle kanten tegen u, tegen uw woord, tegen uw koninkrijk, tegen uw volk. En alles wat aan u herinnert moet maar verdwijnen uit deze wereld. List en geweld hebben altijd uw volk op aarde bedreigd. En dat is nog zo en dat zal ook nooit anders zijn. Maar in het midden van deze wereld hebt u uw werk aangevangen, heren. Gaat u daarmee door en voltooit u dat. En laat uw rijk komen. En laat uw naam groot worden. En laten er nog velen ook aan het bewind van de vorst der duisternis worden ontrukt. Om in uw rijk onderdanen te worden van de koning der koningen. Die ook zo'n goede en zo'n genadige vorst is. De Heere Jezus Christus. Hoor ons in de vergeving van onze zonden. Heren, en dat is ook nodig, dat u ons onze zonden vergeeft. Wat als dat niet gebeurt? Wat wordt er van ons, heren, als wij met onze zonden en ongerechtigheden bedekt voor u zouden moeten verschijnen? Maar wilt u ons wassen? Wilt u ons reinigen? En wilt u genadig verzoening doen over al dat vele dat er in ons is en dat er niet zou moeten zijn, dat voor u ook niet bestaan kan? Neem dat genadig weg. Er is een middel dat u gebruiken kunt om zonden af te wassen, het bloed van de Heere Jezus. En dat middel is door u zelf gegeven. Heere, past u het toe in ons leven tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit de 140ste psalm, het eerste, tweede, zesde en zevende vers. Psalm 140. Het eerste, o Heer, verlos mij uit de banden. Het tweede, red mij van hen die kwaad bedenken. Het zesde, ik dacht in mijn verdriet te smoren. En het zevende, o Heer, mijn rotssteen, mijn sterkte. Thank you. hoef dat nadat we de Heidelbergse catechismus gelezen hebben in de 127e vraag en het antwoord op die vraag niet nog eens een keer duidelijk te maken dat een christen, een waarachtig christen, een strijd heeft op aarde en dat hij vijanden heeft die het op zijn ondergang hebben voorzien. De duivel, de wereld en zijn eigen vlees. En in die strijd houdt geen mens het uit. We zijn, zo zei onze catechismus, al zo zwak dat we niet één ogenblik zouden kunnen staande blijven. Let nog eens even op die ene vijand. Dan hoeven we die andere twee niet eens meer naar voren te halen. Ik bedoel, de duivel. Let nog eens even op hem. Paulus in het verband van onze tekst spreekt over hem. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat zou al hevig zijn. Als de kerk des Heren de strijd tegen vlees en bloed zou hebben, dat zou al zwaar zijn, maar het is nog veel zwaarder. Want de vijanden zijn niet in de eerste plaats vlees en bloed. Maar we hebben de strijd tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Overal zijn die boosheden. En we hebben geen pardon van deze vijand te wachten. Een vijand die alomtegenwoordig is, doordat hij zovele trawanten, onderdanen, ondergeschikten heeft, de demonen, de boze geesten. Een vijand die zeer deskundig is. Een vijand die Gods kinderen nooit en nergens met rust laat. En daarom sprak de apostel in ditzelfde verband in het 11e vers ook over de listige omleidingen van de duivel. Het is ook een verleider. En hij weet precies hoe hij verleiden moet. We hebben er wat van gezien. Hij weet de juiste tijd te kiezen. Hij weet de juiste methode te kiezen. Hij kent de zwakheden van elk die God vreest afzonderlijk. En hij weet dat dat bij de een op een nog weer ander punt gelegen is, de zwakheid, dan bij een ander. En hij maakt er gebruik van. Buitengewoon gevaarlijk als hij is. En als hij erin geslaagd is om te verleiden, als hij erin geslaagd is om tot zonde te brengen, dan komt hij terug en dan komt hij beschuldigen. Dan komt hij niet zelden ook de begane zonde nog groter maken. Eerst verkleint hij de zonde voordat ze begaan is en stelt hij de zonde aantrekkelijk en aanlokkelijk voor. En beweegt hij de mens, en hij heeft er vaak ook maar weinig moeite voor te doen, omdat de begeerlijkheid aan de binnenkant meewerkt. Goed, als hij dan bezig is om de zonde aanlokkelijk en verleidelijk voor te stellen, dan is het net alsof de zonde helemaal niet ernstig is. Integendeel, maar is de zonde eenmaal bedreven, dan komt hij terug en dan gaat hij de zonde zo voorstellen dat het toch wel heel erg en heel verschrikkelijk is wat begaan is, om op die manier de ziel, als het komt, tot wanhoop te brengen. En hem te laten geloven dat er geen vergeving meer mogelijk is. En wat heeft Satan er vaak ook de hand in, als in het leven van Gods kinderen voor een tijd de genieting van Gods gunst verbroken en verstoord is. Dat geeft hem vreugde als de ziel in duisternis terechtkomt. En als de genieting van Gods vriendelijk aangezicht er niet meer is. En zo beleeft Gods kind dan, ik denk weer aan een woord van Paulus, de boze dag. Die uitdrukking komen we in vers 13 tegen. De boze dag die is er. Hier op aarde. In het leven van Gods kinderen. Er zijn verklaarders en die zeggen dat die boze dag eigenlijk altijd voortduurt. En dat het hele leven van Gods kinderen hiermee getypeerd wordt. Dat Paulus dat bedoelt. Het hele leven. Het hele leven waarin die strijd gestreden moet worden, waarin die vijanden loeren, dat is de boze dag. Het zou ook best kunnen dat dat zo is. Jacob, als hij voor Farao staat, gebruikt ook een soortgelijke uitdrukking. Weinig en kwaad zijn de dagen mijns levens. Zo zegt hij als Farao hem na zijn leeftijd vraagt. Weinig en kwaad zijn de dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap. Maar het is ook mogelijk om bij die uitdrukking de boze dag niet aan het hele leven te denken, maar aan bepaalde momenten, aan bepaalde perioden, aan speciale dagen in het leven van Gods kinderen, waarin de strijd in alle hevigheid gestreden moet worden en waarin de aanvallen fel en gemeen zijn, als er bijzondere aanvechtingen zijn, als de vreugde in God niet beleefd wordt en als de zonden voor onze ogen oprijzen en als Satan alles doet om een mens moedeloos te maken en zo moedeloos dat hij aan Gods genade gaat vertwijfelen. De boze dag, dat is dan de dag waarop de hel als het ware losgebroken lijkt te zijn. Zoiets als wat Christen meemaakte in de vallei van de verootmoediging. Toen die draak Apollyon op hem aanviel. En hoe komen ze daar nu doorheen? Dat gaat natuurlijk nooit. Dat wordt altijd verliezen. Maar er is één kracht die hen overeind houdt. En dat is, en daar wees onze catechismus ons op, de kracht des geestes. Die wordt door de Heere verleend op het gebed van zijn kerk. En zo deelt de Heere door die geest ook zijn genadegiften uit. En dat stelt de apostel Paulus dan voor onder dat beeld van de geestelijke wapenrusting. Vandaar dat we als het ware als vanzelf naar dit gedeelte toegeleid worden. Omdat het zo ontzaggelijk belangrijk is als wij in die strijd geworpen worden. En als wij met Satan, met zonde en met eigen vlees te maken krijgen. Dat we dan inderdaad gewapend zijn. Toegerust, uitgerust, gereed gemaakt. Door God zelf om te kunnen staan en te kunnen staande blijven, ook in die boze dag. We willen, zoals ik u zo pas al zei, over die geestelijke wapenrusting het woord van God gaan beluisteren. Vanmorgen eerst in het algemeen over de wapenrusting als geheel en daarna over de verschillende onderdelen van de wapenrusting. We hebben daarvan gelezen en dan ziet u wel dat die wapenrusting uit verschillende onderdelen bestaat. Vanmorgen dus allereerst iets over de wapenrusting zoals die in het algemeen door de apostel bedoeld wordt. Het is de wapenrusting Gods. Om te begrijpen wat de apostel voor ogen heeft, moeten wij dat beeld dat hij hier gebruikt goed voor de aandacht hebben. Hij denkt aan een Romeinse soldaat. En jullie jongens en meisjes hebben daar misschien ook wel eens een plaatje van gezien. Hoe zo'n soldaat eruit zag als hij gereed was om naar de oorlog te gaan. Die ging natuurlijk niet zomaar in zijn dagelijkse kleding. Die ging niet in zijn overal als hij die dagelijks droeg. Of die ging niet in zijn pak. Of in wat voor andere kleren ook, maar die had daar een speciale uitrusting voor. Die had een gordel, waarmee, je zou zeggen tegenwoordig een riem, waarmee hij zijn kleren op de juiste plaats hield. Die had schoenen aan, stevige soldatenschoenen, flinke laarzen, want ze moesten soms hele stukken lopen en dan niet over gebaande wegen, maar over allerlei oneffen terrein. Hij had natuurlijk ook zijn wapens bij zich, een zwaard om te beginnen, want als het een gevecht van man tegen man werd, dan moest hij een zwaard hebben om de slagen van zijn tegenstander te kunnen afweren. Hij moest ook een schild hebben. Want als het een gevecht was op wat afstand, dan schoot de vijand, en dat waren de wapens in die tijd, dan schoot de vijand met pijlen. En als die pijlen naar hem toe zoefden, dan moest hij in staat zijn om ze op te vangen met een schild.
En als het weer wel een strijd werd van man tegen man, dan moest hij niet alleen een zwaard hebben om zelf ook te kunnen aanvallen, maar dan moest hij een goede hoofdbedekking hebben, een helm, waardoor hij niet zo kwetsbaar was, want als die vijand op hem aankwam en die probeerde met zijn zwaard zijn hoofd te klieven, dan kon die helm, die van stevig metaal gemaakt was, hem beschermen. Wel nu, zo'n beeld heeft de apostel Paulus voor ogen en dat wordt hem nu het beeld van een christenmens, van een gelovige die ook gewapend moet zijn, die ook allerlei wapens moet hebben en die allerlei uitrustingstukken moet dragen, waardoor hij in de strijd niet zal neergeslagen worden, maar overeind kan blijven staan. En zo spreekt de apostel Paulus dan over de wapenrusting. Wat is dat dan eigenlijk voor een wapenrusting? Waar komt die wapenrusting, laat ik het anders vragen, vandaan? Moet die soldaat daar zelf voor zorgen? Als je in dienst moet, moet je dan zelf voor je uniform zorgen en voor je schoenen en voor je geweer en voor alles wat je daar gebruiken moet? Nee, daar wordt voor gezorgd. Iemand die in het leger moet, die krijgt al die dingen. Een ander heeft ervoor gezorgd, een ander heeft ze gemaakt, een ander heeft ze uitgedacht. Zo was dat met die soldaat daar ook. En zo is het in de geestelijke strijd eveneens. Het is daarom, zegt de apostel Paulus, en in vers 11 en in vers 13, de wapenrusting Gods. Door God ontworpen en door God gegeven. Want niet wat zo'n mens zelf zou kunnen uitdenken en wat hij zelf zou kunnen voortbrengen, kan hem echt helpen. Neem nou, ik kijk eens even naar een paar van die onderdelen. Dan zullen we ze later, als God ons dat geeft, allemaal wel nauwkeuriger gaan bekijken. Er wordt gesproken over het schild des geloofs bijvoorbeeld. Is dat een schild, is dat een geloof dat je zelf maken moet? Er wordt gesproken in vers 14 over het borstwapen der gerechtigheid. Is dat een borstwapen? Is dat een gerechtigheid die bij jezelf vandaan moet komen? Wat zou je eraan hebben? Alleen dat geloof dat bij God vandaan komt, is een goed geloof. Alleen die gerechtigheid die bij de Heere vandaan komt, is een goede gerechtigheid. Oh ja, er is natuurlijk ook nog wel ander geloof. En je kunt ook nog wel een ander schild des geloofs maken. Maar dat houdt geen stand. Er is ook natuurlijk wel een andere gerechtigheid. Een ander borstwapen der gerechtigheid. En daar kun je de strijd wel mee ingaan, maar daar blijkt niets van te deugen. Dat kan allemaal heel precies op het echte, op dat wat van God komt lijken. Maar het heeft uiteindelijk geen betekenis. En in de strijd begin je er niks mee. Gaat een soldaat de oorlog in met een schild van karton? Daar zal hij weinig aan hebben als de pijlen op hem afgevuurd worden. Gaat hij de strijd in met een helm die gemaakt is van een gevouwen krant? Daar zal hij weinig aan hebben als de zwaardslagen op zijn hoofd regenen. Nou, en zo zijn er heel wat mensen die de geestelijke strijd denken in te gaan met een schild dat ze zelf gemaakt hebben. En met een helm die ze zelf gemaakt hebben. Met een geloof dat niet meer is dan een historisch geloof. Met een geloof dat niet meer is dan een tijdgeloof. Met een gerechtigheid die niet meer is dan een eigen gerechtigheid. En die nu denken dat ze aan de goede kant staan, Maar wat zullen ze een keer ontnuchterd worden? Het is soms ook heel moeilijk om zulke mensen te overtuigen. En voor een dokter is het makkelijker om een botbreuk te genezen dan om een been dat eerst verkeerd gezet is, eerst te breken en dan weer te genezen. Maar laten wij onszelf in ieder geval eerlijk behandelen en onderzoeken. Als het gaat om geloof, als het gaat om gerechtigheid, als het gaat om zaligheid, als het gaat om de bereidheid van het evangelie des vredes, als het gaat om de waarheid, als het gaat om het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, gaat het ons dan inderdaad om die dingen zoals God die heeft gegeven? Om Gods wapenrusting? Of houden we ons op de been met iets dat minder is dan dat? Dat is het eerste wat onze tekst ons vanmorgen wil zeggen. Als het om de wapenrusting gaat, dan moet het om de echte. Om de enige echte gaan. Om de wapenrusting Gods. Tweede, wat onze aandacht niet mag ontgaan, en dat zegt de apostel ook al twee keer, in vers 11 en in vers 13 weer, we hebben ook de gehele wapenrusting Gods nodig. In vers 11 doet aan de gehele wapenrusting. In vers 13 neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Niet een deel ervan. Niet vijf van die zes uitrustingstukken en de zesde niet. Maar alles. Alles wat de apostel verder gaat beschrijven. Alles waarmee die soldaat zich kan verdedigen en beschermen en waarmee hij de strijd in kan. Niets uitgezonderd. Stel nou eens dat er zo'n soldaat is die helemaal goed uitgerust is. Hij heeft die gordel om zijn klederen, hij heeft een goede schoenen aan, hij heeft een helm op zijn hoofd. Hij heeft een zwaard in zijn hand, maar hij is zijn schild vergeten. Oh, hij zou best kunnen strijden als de vijand dichtbij komt, maar als de vijand nu zijn pijlen, zijn vurige pijlen afschiet, waar moet hij zich dan mee beschermen? Waar moet hij dan achterweg schuilen? Stel nu eens dat die soldaat alles heeft wat hij nodig heeft. Vijf van die zes dingen die hier genoemd worden. Maar hij vergeet zijn gordel. Hij vergeet die riem die al zijn kleren op de goede plaats houdt. Dan zou zijn lange kleed zo over zijn voeten heen hangen en zo een belemmeren in de strijd. En als hij dan aangevallen werd, hij zou niet eens een stap naar links of naar rechts kunnen doen. Of hij zou verstrikt raken in zijn eigen klederen. Dan zou het allemaal nog dodelijk gevaarlijk zijn. En daarom de gehele wapenrusting. Wat gebeurt er als je niet de hele wapenrusting aandoet? Nou, dat kun je zien in de Bijbel. Laat ik het proberen duidelijk te maken met een paar voorbeelden. Wat dacht u van Jacob? En toen hij daar het wildbraad klaarmaakte en zijn oude vader Isaac deed geloven dat hij Esau was. Jacob, die daar op zijn knieën bij het bed van zijn blinde vader ligt, of bij de ruststoel van zijn blinde vader, en dan zien we dat Isaac zijn handen zegenend op het hoofd van Jacob legt. Is dat nou een strijder? Wat van die onderdelen die hier genoemd wordt in de geestelijke wapenrusting had hij nou niet? Nou, in ieder geval had hij de gordel der waarheid niet. Het was maar een onoprecht mensenkind daar, nietwaar? Een bedrieger. En dan ging het hem wel om de zegen van God. Maar hij zocht hem door list en bedrog in zijn bezit te krijgen. De gordel der waarheid was hij kwijt. En wat denkt u van Jona? Als Jona van de Heere opdracht krijgt om naar Nineve te gaan, weet u wat hij vergeten is aan te trekken? De schoenen van de bereidheid van het evangelie des vredes. Hij heeft er helemaal geen zin in om het evangelie van de vrede te verkondigen, zeker niet in Nineve. Als de Heer hem nou nog naar zijn eigen volk gestuurd had, dan had hij Jona wel zin gehad, maar om er nou mee naar Nineve te gaan. En toen trok hij die schoenen die hij nodig had niet aan. En wat denkt u van Hiskia toen er gezanten kwamen?
En toen Hiskia hem al hun schatten liet zien. Alles wat hij in zijn paleis had. Hij was er trots op. Hij was er zo blij mee. En die mensen die bij hem op bezoek kwamen, die mochten het allemaal wel zien. Was dat juist wat ontbrak hem? Hij had niet de gehele wapenrusting aan. Het was wel een kind van God. En dat had hij meerdere malen ook mogen beleven. En dat was ook meer dan eens gebleken in de strijd. Maar nu die vijanden, eigenlijk zijn het vijanden van God. En ze zullen ook openbaar komen als vijanden van het volk van God. Nu deze gezanten uit Babel komen. Nu heeft Hiskia het zwaard des geestes niet aan. En zo zijn er verschillende onderdelen van de wapenrusting, waarvan de een deze vergeet en de ander die vergeet en een derde weer een ander deel. En ze zijn zo kwetsbaar. Daarom Paulus zegt, het neemt aan de gehele wapenrusting Gods. En vergeet nou geen onderdeel. We hebben ze allemaal nodig. Allemaal omdat God ze nuttig en nodig gekeurd heeft. Allemaal omdat het genadegiften Gods zijn. Niet waar? Geloof, zaligheid, gerechtigheid. Genadegiften Gods zijn dat. En de Heere heeft ze niet voor niets aangeboden in zijn woord. En hij weet dat de zijnen ze niet kunnen missen. Vervolgens legt de apostel er nogal wat nadruk op dat we de wapenrusting moeten aandoen. Vers 11 weer, doet aan de gehele wapenrusting Gods. Vers 13, neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Hij is ontworpen door de Heere. Hij wordt gegeven ook door de Heere. Maar daar ligt een roeping naar Gods kind toe. Wat de Heere ontworpen heeft, hoeven zij niet nog eens een keer te ontwerpen. Wat de Heere geeft, dat hoeven zij niet nog eens een keer te maken. Maar wat de Heere ontworpen en gegeven heeft, moeten zij wel aandoen. Aantrekken. En zo schakelt de Heere daar toch zijn volk bij in. En hij roept hen op tot een heilige geloofsactiviteit. Hoe moet dat dan aandoen? Ja, niet door erover te praten. Hoe dan? Door in diepe afhankelijkheid, in het besef van je eigen nood en zwakheid, tot de Heere te vluchten en dan wat hij in zijn genade aanbiedt uit zijn handen aannemen en dat doen door het geloof. Mag dat? Mag een mens aannemen wat hem uit de hemel gegeven wordt? Ja, en niemand kan dat iets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven wordt. Zo machtig zijn we. Zo ellendig zijn we eraan toe. Maar als het nou eens wel uit de hemel gegeven wordt. En als de Heere nu eens wel met zijn goddelijke genadegiften komt. En als de Heere nu eens wel met die, denk maar weer even aan waar we het over hebben, de geestelijke wapenrusting komt. De wapenrusting Gods. Mag een zondaar, een alles verbeurd hebbend zondaar, een onwaardig zondaar, dat dan aannemen? Ja, daar heeft hij van Gods wegen toestemming voor. Anders zou de Heer het ook niet aanbieden. Gemeente, onthoudt u dat. Als God niet bereid was om een zondaar permissie te geven om deelgenoot te worden van de goederen des heils, dan zou de Heere al die heilsgoederen in zijn woord ook niet aanbieden. Ik denk aan een woord uit het derde hoofdstuk van de Openbaring, die de Heere Jezus gegeven heeft aan Johannes. U weet, de Openbaring begint eigenlijk met 7 brieven. En een van die brieven is die aan Laodicea. En het was niet best gesteld in de gemeente Laodicea. Ze dachten dat het er aardig goed uitzag, maar de Heere heeft daar een ander oordeel over. Zij hebben namelijk niet begrepen hoe het er werkelijk met hen voor staat. De Heere ziet dat wel, dat ze jammerlijk en blind en naakt zijn. Zij denken dat ze rijk zijn en verrijkt en dat ze aan geen ding gebrek hebben. Dat is een beeld dat de kerk soms vertoont. Dat is een beeld dat verschillende kerkmensen vertonen. Die denken dat ze rijk zijn en aan geen ding gebrek hebben. En wier ogen altijd nog gesloten zijn voor de bange, vreselijke werkelijkheid. Dat zij niet rijk zijn, maar arm. Dat zij niet gekleed zijn, maar naakt. Dat zij aan alles gebrek hebben. Maar de Heere in zijn grote ontferming verstoot zulke niet. Hij zou kunnen zeggen, ach wat heb ik aan die gemeente Laodicea. Ze zijn zelfgenoegzaam, ze hebben aan zichzelf genoeg. Ze hebben aan hun vroomheid en hun godsdienst genoeg. En daar zijn ze rijk mee. Maar als je het leven bekijkt, als je de binnenkamer is van die gemeente bezoekt. Als je het gebedsleven is nagaat, lauw zijn ze. Er is geen geur en geen smaak meer aan als de Heere dan zou zeggen, wat heb ik aan zo'n gemeente. Laat ze varen, ik geef ze prijs. Maar God in zijn genade handelt zo niet. En tot die onwaardigen, tot die ongeschikten komt hij met deze woorden. Ik raad u dat gij van mij koopt goud. Beproefd komende uit het vuur, opdat gij zien moogt, of dat gij rijk moogt zijn. En witte klederen, opdat ge moogt bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden. En zalf uw ogen met ogen zalf, opdat ge zien moogt. Kijk eens, de Heere biedt, zoals wel eens gezegd is, hemelse koopwaar aan. En dat zijn geen geringe dingen, dat zijn geen dingetjes die weinig waarde hebben. Goud, witte klederen, ogenzalf. Er zijn arme mensen in Laodicea en ze hoeven niet arm te blijven. Want er is een rijk God die zomaar goud aanbiedt. Maar waar kunnen ze dat nou mee kopen? Waar kunnen ze dat goud nu mee kopen? Ze kunnen het nog krijgen zonder geld ook. Zo zegt Jesaja 55. Het koopt zonder geld. Dat is wonderlijk. Maar bij God kan dat. En ze zijn naakt daar in Laodicea. Ze hebben geen bedekking als ze voor God moeten verschijnen. Maar God zegt dat hoeft zo niet te blijven. Want ik bied jullie aan witte klederen. Opdat je bekleed kunt worden. Niet zomaar een tweedehands pak wat je ergens uit een grabbelton haalt. Maar de kostbaarste kleren, de duurste, de rijkste kleding, witte klederen die nog getuigen van reinheid en puurheid en heiligheid ook. Er zijn blinde mensen in Laodicea. Maar God zegt, je hoeft zo niet te blijven, want ik als de hemelse medicijnmeester, als de bekwaamste ogenarts, weet de juiste zalf te maken die bij uw blindheid past en gegarandeerd. Als u mijn ogenzalf gebruikt, dan zal de blindheid genezen worden en dan zult ge zien mogen. Kijk eens, als de Heere deze koopwaar aanbiedt, doet hij dat dan met de bedoeling dat als er nou een koper komt en vraagt, Heere, mag ik het van u hebben? Om te zeggen, oh nee, op jou had ik niet gerekend en voor u is het niet. Als de Heere dit aanbiedt, dan doet hij dat toch met de hoop in zijn hart en met de verwachting dat er dan ook komen zullen. Zo zegt onze Dordtse leerregels het ook, dat het de Heere ernst is en dat het hem aangenaam is. Dat degenen die geroepen worden ook met ter daad zullen komen. Dat er dan echt blinden gevonden zullen worden. Die tot ontdekking komen, oh ik ben blind en ik zie geestelijk niets. En nu hoor ik van ogenzalf waarmee ik genezen kan worden. Laat ik toch haast maken en laat ik toch tot die hemelse koopman komen. Om van hem te ontvangen wat hij zo genadig aanbiedt. En nu ben ik arm, straatarm, nameloos arm. En ik kan voor God niet verschijnen. En ik ben bovendien naakt en ellendig en gebrekkig. Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? En dan hoor ik dat de Heere goud aanbiedt en witte klederen aanbiedt. Om mijn armoede en om mijn naaktheid te verdrijven. Laat ik toch gaan tot die God die het zo welmenend aanbiedt. En laat ik toch tot dat evangelie komen. En met een biddend hart de Heere vragen. Heere, geef mij deel aan die heilsweldaden en aan die goederen. En dan moet ik de strijd in. En ik heb niets om mee te beschermen. En ik heb niets om mee te beveiligen. Maar nu hoor ik dat de Heere aanbiedt een wapenrusting Gods. Dat er een geloof bij hem te krijgen is. En dat er een gerechtigheid door hem vervaardigd is. Aan het kruis van de Heere Jezus. En dat er zaligheid is die hij heeft uitgedacht. En dat er een zwaard is dat zijn woord is. Waarmee ik staande kan blijven. Heere, geef me de deel aan de wapenrusting aandoen. Dat is tot de gever ervan gaan. En tot hem vluchten en hem smeken. Heere, wilt u het nu door uw heilige geest toepassen aan mijn hart. Hier ligt het in de belofte aangeboden, Heere. U hebt het gezegd tot die Laodicens, zo onwaardig ze ook waren. Ik raad u dat ge tot mij komt en van mij koopt. Mag ik dan vrijmoedig de hand leggen op uw heilsgoederen, Heere. Op uw belofte en de rijke inhoud ervan. En de Heere wacht daarop. Staat in Jesaja. Hij zal wachten om genadig te zijn. En heeft hij alles aangeboden. Zijn genade vooral. Dan heeft hij alles aangeboden wat een arme zondaar nodig heeft. En wat doet de koopman dan, als ik het zo mag zeggen. Als hij zijn waren aangeboden, uitgestald, aangeprezen heeft. Dan wacht hij of er iemand is die er gebruik van begeert te maken. Of er iemand is die er behoefte aan heeft. Of er iemand komt die hem vraagt, geeft u me dat. Of er iemand komt die de hand erop legt en die zegt, dat begeer ik te hebben. Dat heb ik nodig, dat kan ik niet missen. Heere, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. En dan niet alleen aandoen. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat zegt de apostel er niet bij, maar dat is wel naar de zin, naar de geest van de hele boodschap hieromtrent. Niet alleen aandoen, maar ook aanhouden. Niet aandoen en dan een poosje later weer afleggen en uittrekken. Nee, in die geestelijke strijd, ik denk weer aan de woorden van de catechismus, waarin die vijanden niet ophouden ons aan te vechten. In die geestelijke strijd kan een mensenkind het zich niet veroorloven om de wapenrusting geheel of gedeeltelijk uit te trekken. Want de vijand komt terug. Ook al is hij in een slag geslagen, zoals toen in de vallei van de verootmoediging door Apollyon. Hij komt terug. Wees waakzaam. En als wij de wapenrusting uitdoen, dan zijn we niet meer waakzaam en dan zijn we niet meer gereed. En dan zijn we zo makkelijk weer een prooi van de vorst der duisternis. Gods kinderen mogen die wapenrusting aandoen en ze moeten hem aanhouden totdat de Heere hen zelf die wapenrusting uittrekt. Zolang, en wanneer is dat? Als ze thuiskomen. En als hij tot hen zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. En als hij dan die wapenrusting verwisselt voor de lange witte klederen. Die een deel zijn van de overwinnaars. Zo lang hebben ze in het harnas te zijn. Totdat hij, Christus, zelf ze in plaats van het harnas de klederen van de overwinnaar geeft. En de palmtakken van de overwinning. En dan is er, en dat is het laatste wat we vanmorgen zien, in de woorden van onze tekst, in het hele tekstverband ook nogal wat nadruk op staande blijven. Ja, daar was het ook al om te doen in het 11e vers. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. En weer in vers 13. Neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat ge kunt wederstaan in de boze dag. En alles verricht hebbende staande blijven. Vers 14. Staat dan. Waarom legt de apostel zoveel nadruk op dat staan en dat blijven staan? Wel, daar liggen een aantal gedachten in opgesloten. In de eerste plaats, nou moeten we ook maar niet gevoelens van teleurstelling hebben over het feit dat er een strijd te voeren is. Laat dat toch niet ontmoedigen, want er is geen andere weg. En zal iemand ingaan in het eeuwig koninkrijk, dan zal hij het gewaar worden dat hij door veel verdrukkingen moet ingaan. Dat kan niet anders, want we leven op vijandelijk gebied. We leven op een wereld waar Satan de overste van is. Maar laat dat nou niet ontmoedigen. Wees er nou bedacht op dat dat de werkelijkheid is. Staan, staande blijven, dat betekent dus, zoals ik zei, dat er maar geen gevoelens van teleurstelling moeten zijn. Dat het er soms hevig aan toe gaat. En dat de ziel van alle kanten aangevochten en fel geprangd zal wezen. Maar staande blijven, dat betekent ook dat er geen vrees behoort te wezen. Mensen die bang zijn, die zijn al half op de vlucht. Denk maar aan Gideon. Gideon die moest een leger verzamelen en hij kreeg er heel wat, 32.000. Maar de Heere zei, dat zijn er veel te veel. Laten ze nou allemaal eens naar huis gaan die eigenlijk een beetje bang in hun hart zijn. Die bezorgd zijn over hoe de dingen nou thuis gaan als ze een tijd van huis zijn. En die bezorgd zijn hoe het met de kinderen gaat als ze er niet zijn. En die het bezorgd zijn over hun eigen leven. Ze misschien bang zijn om de vijand onder ogen te komen. En misschien vrees hebben voor hun leven. Laten al die mensen die bloden of versaagd zijn zich nu eens even melden en dan kunnen die naar huis. En dan gaan er 22.000 weg. Van de 32.000. Die zijn dus niet in staat om staande te blijven. Nou, laten ze dan maar gaan, zegt de Heer. Want die zouden een gevaar voor de anderen zijn. Die zouden verlammend kunnen werken door hun twijfeltaal en door hun vreesachtige opmerkingen. Laten die maar teruggaan. Maar als het gaat om wat de Heere van zijn volk, dat hij in de strijd brengt, verwacht, dan is het, zij moeten wel staande blijven. En dan past geen vrees. Dan is er ook geen vrees nodig. Waarom niet? Ach, als de Heere dat met zijn volk waagt, om ze in de strijd te brengen, om ze aangezicht tot aangezicht met de vorst der duisternis te brengen, om ze onder zijn listen en zijn verleidingen te brengen, zijn listige omleidingen. Als de Heere dat met hen durft wagen, dan doet hij dat niet als een soort waagstuk, maar dan doet hij dat opdat in hun zwakheid zijn kracht zal worden volbracht. En daarom staat dan, want de duivel, al komt hij met heel zijn macht, kan uiteindelijk niemand van Gods kinderen echt kwetsen. Staat dan. Dan moet je ook niet meer halfslachtig zijn. Dan moet je ook niet altijd nog hinken op twee gedachten. Dat soort mensen, dat staat niet. Dat wankelt. De ene keer staan ze op dit been, de andere keer staan ze op dat been. Maar ze staan nooit op twee benen. Ze kiezen nooit. Ze zijn niet consequent. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen. En als u nog een vriend van de wereld wil zijn, en als u dat ook nog zo wil beleven, de vriendschap van de wereld, probeer dat dan niet te combineren met de vriendschap Gods, want dat is onmogelijk. Niemand kan twee heren dienen. Je zult of de ene aanhangen en de andere verachten, of je zult de ene verachten en de andere aanhangen. Want de vriendschap der wereld is vijandschap Gods. Staat dan, dat betekent ook, kies dan heden wie ge dienen zult. En met het ganse hart dienen zult. Dat vraagt God en mag hij dat niet vragen? Denkt u dat de Heere er genoegen mee zou nemen als hij een stukje van ons hart kreeg? En dat de Heere dan zou zeggen, nou fijn, dan ben ik blij omdat ik toch een stukje van uw hart mag hebben. Ik zou graag meer hebben, maar ik ben al blij met een hoekje. Zou die God die alles geeft ook niet alles eisen en mogen eisen? Dat we hem dienen met ons ganse hart en met onze ganse ziel en met al ons vermogen. Staat dan. Dat betekent wees op uw hoede. Naar links, naar rechts, naar voor, naar achter. Overal is gevaar. Wees nuchter, zegt Petrus. En waakt in de gebeden. Geen sluimering, geen slaap, geen geestelijke dronkenschap. Waak en beschouw het als een voorrecht. Als God een mens door genade op die plaats zet. Want als ik het over de geestelijke wapenrusting heb en over degene die die wapenrusting krijgen en mogen dragen, dan heb ik het natuurlijk wel over Gods kinderen. Dan heb ik het wel over die mensen voor wie de duivel een vijand geworden is en niet langer een bondgenoot. Dan heb ik het over die mensen die aan Gods kant mochten komen staan. Dan heb ik het over die mensen in wie leven genade is verheerlijkt en die van koning veranderd zijn. Van nature staan wij aan de verkeerde kant. Van nature staan we aan de kant van de vijanden. Van nature, dan doen wij de wil des vleeses en der gedachten. Maar als God door zijn genade dat wonder in ons leven verricht heeft, beschouw het dan ook als een voorrecht. Dat de Heere zegt tot al de zijnen, staat dan. En wat een bemoedigingen krijgen ze mee. Wat een bemoedigingen, want de strijd die zij te strijden hebben is tenslotte de strijd des Heren. De duivel is hun vijand, maar hij is alleen maar hun vijand omdat hij eerst Gods vijand is. En omdat zij nu aan Gods kant mochten komen door genade, daarom is de duivel hun vijand, maar zijn grootste tegenstander is God zelf. En bovendien, andere bemoediging in die strijd, staan ze toch niet voor eigen rekening. Ons staat toch een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. De Heer Jezus is toch de overste leidsman en de volleinder des geloofs. En de derde bemoediging, de overwinnaars in die strijd. Ze krijgen nu al de belofte van de kroon die hen wacht. Die overwint. Zal alles beërven. Maar dan staande blijven met de geestelijke wapenrusting. Niet met je eigen inspanning of wat je zelf aandraagt. Daar weet de duivel wel raad op. Maar als een mens bekleed mag zijn met dat wat in de hemelse, mag ik het zo zeggen, smitsen gemaakt is. Met het zwaard des geestes in de hand. Met het borstwapen der gerechtigheid, met het schild des geloofs, met de helm der zaligheid. Je kunt deuken en blutsen oplopen in de strijd en je kunt verwondingen oplopen, maar in die strijd komt van Gods volk nooit meer iemand om. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, zei de Heer. Of die geestelijke wapenrusting dan ook nodig en nuttig en kostbaar is. Hoe zou het nou komen dat zoveel er geen belang bij hebben? Hoe zou het nu komen dat als het, over het schild des geloofs gaat en over het zwaard des geestes en over de helm der zaligheid. Hoe zou het dan komen dat zoveel mensen er helemaal geen interesse in hebben? En dat ze er nooit werk van maken om daar deelgenoot van te worden. Velen weten van de strijd niets af. Dat is al een factor. Als je van de strijd niks af weet, dan heb je ook geen wapenrusting nodig. Velen kennen de gevaren niet. En als je de gevaren niet kent, heb je ook geen bescherming nodig. Velen staan aan de verkeerde kant. En hebben geen belang bij datgene wat God aanbiedt. Bij velen houdt de duivel de ogen dicht. Bij velen fluistert of zingt de duivel het lied van vrede, vrede en geen gevaar. Velen maken zichzelf wijs dat het wel zo vaart niet lopen zal. Velen worden op deze manier ook wat wijs gemaakt in de prediking. Als de predikers zijn die net als de valse profeten onder het Oude Testament de mensen maar wat wijs maakten en de breuk van de dochters God van Gods volk op het lichtst genazen. Velen worden bedrogen voor de eeuwigheid en bedriegen zichzelf voor de eeuwigheid en hebben dus die geestelijke wapenrusting Gods niet nodig. Kent u de vijanden? Weet u welk gevaar uw arme, kostbare ziel loopt? Hebt u er erg in gekregen wat de duivel in het schild voert? Wat hij met u van plan is? Wat de duivel, wat de wereld van plan is? Wat uw eigen vlees met u beoogt te bereiken? Als we er erg in krijgen dat deze, die en die vijanden er zijn. Als we er erg in krijgen dat we hier onszelf niet staande kunnen blijven. Dan hebben we geen rust meer. Als we er erg in krijgen dat we op weg zijn naar een eeuwig verderf. Als we er erg in krijgen dat de zonde in ons woont. En dat de zonde ons omstrengelt en verstrikken gaat. Als we er erg in krijgen dat God door ons beledigd en gekrenkt is. Als we er erg in krijgen dat wij zwak en machteloos en onbekwaam zijn. Dan hebben we geen rust meer. Dan gaan wij een helper nodig krijgen. Dan gaan we tot de Heere vluchten. Dan wordt het gebed in onze ziel geboren. Dan wordt het roepen om ontferming. Dan wordt het een wonder nog dat de Heer ons een evangelie geeft. En dat de Heer ons in dat evangelie ook van zijn genade en zijn genade giften spreekt. Dan wordt het een wonder dat de Heer ook zwakke, machteloze strijders die in zichzelf verliezers zijn, de geestelijke wapenrusting aanbiedt. Maar als we er blind voor zijn voor wat voor werkelijkheid wij in leven. Dan kan ons gepreekt worden over de geestelijke boosheden in de lucht. Dan kan ons gepreekt worden over de listige omleidingen van de duivel. Dan kan ons gepreekt worden over een wapenrusting Gods, waarin de Heere al zijn zorg heeft gelegd en al zijn liefde voor zijn bestreden en voor zijn aangevochten volk. Maar het zegt ons niets. Dan blijven we in onze blindheid. Maar laat ik u op grond van het woord Gods mogen zeggen, gemeente, er is gevaar. Er is dodelijk gevaar. U hebt maar één ziel. En als u die verliest, dan bent u voor eeuwig verloren. U leeft in een wereld die in het boze ligt. U hebt een vijand binnen in uw eigen hart. U hebt een nimmer rustende duivel om u heen. Er is gevaar. En als de aanvallen komen, hebt u geen kracht om staande te blijven. Daarom vlucht toch tot hem die vanmorgen gezegd heeft, bij mij is raad. Ik heb een wapenrusting uitgedacht. Ik heb een wapenrusting aangeboden en wie daarin gekleed is, die kan wel staande blijven, ook in de boze dag. En die kan alles verricht hebbende nog staande zijn. Misschien bloedt hij uit 1000 wonden. Misschien is zijn wapenrusting gedeukt. Misschien is zijn schild beschadigd. Misschien zitten er krassen en schrammen op zijn helm. Misschien is zijn zwaard gebogen. Maar door mijn kracht mag hij staande blijven. Hebt u er nog geen behoefte aan om in die wapenrusting gekleed te gaan? Wees er toch begeerig naar. Heilbegeerig. We hebben het zo nodig. En als we er geen deel aan hebben, dan zijn we verloren schepselen. En als we er wel deel aan hebben, dan zijn we behouden schepselen. En dan zal de Heere ervoor zorgen. Geen kwaad zal uw tent naderen. Amen. We zingen uit de 143ste psalm, het 9e vers. Samen danken. Heren, mogen wij van uw aanbod gebruik maken. Wat u aanbiedt, heren, dat hebben we allemaal zo hard nodig. Er is geen mens die er buiten kan. Als we er buiten, als we het zonder doen, als we er buiten staan en blijven staan, heren, dan is het een verloren zaak. Maar nu komt u nog met uw heilsgoederen, met uw genade aanbiedingen. Leer ons erop ingaan, maak er dan plaats voor. Ontdek ons aan onze armoede, zoals ze daar in Laodicea ontdekt moesten worden aan hun blindheid en aan hun armoede en aan hun naaktheid. En zoals wij ook ontdekt moeten worden aan onze zwakheid en onze ellendigheid en aan de gevaren waardoor we omringd zijn. En niet maar één keer ontdekt worden, heren, dat moet iedere keer weer opnieuw gebeuren. Want we zijn hardleers en we zijn verkeerde mensen in het diepst van ons bestaan. Maar mogen wij toch door genade gaan zien hoe nodig het is dat wij deel hebben aan ook die geestelijke wapenrusting Gods. En niet maar aan een deel ervan, maar aan de gehele wapenrusting. En wilt u ons genade geven om wat u hebt uitgedacht en om wat u aanbiedt en aanprijst, nu ook waarlijk in het geloof aan te trekken. En schenk daartoe uw geest in onze harten en de geloofsvrijmoedigheid om inderdaad aan te nemen wat gij nog aanbiedt. O Heere, wij bidden van uw heilige woord aan ons hart. En leer ons zien dat bij u alles te verkrijgen is. Waar een arm en een behoeftige, een nooddruftig en ellendig mensenkind, een verliezer. Iemand die niet eens een strijder is, maar die al op de vlucht slaat voordat de vijand goed in het gezicht is. Iemand die bovendien met de vijand meeheult en meedoet in het kwaad tegen u. En zo zijn we van nature allen. Maar dat het een wonder van genade voor ons mag worden dat u nog tot ons komt. En dat u nog zegt, ik wil het anders maken in uw leven en anders houden. O God, laat uw woord zijn krachtige werking doen. En laat het vrucht mogen dragen
En laat het alles mogen zijn tot verheerlijking van u de Heer. Om Jezus wil. Amen. Psalm 61, het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren, voor uw oog in eeuwigheid. Heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.